Goedemorgen, broeders, zusters, vrienden. Fijn om weer in uw midden te zijn. We gaan met elkaar lezen uit het boek Openbaring, hoofdstuk 1. Openbaring, hoofdstuk 1, vanaf vers 9. Openbaring, hoofdstuk 1, vanaf vers 9. En dan lezen wij het volgende. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag van de Heere en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin die zei: ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de zoon van de mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haar waren wit, als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij: wees niet bevreesd. Ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien en van de 7 gouden kandelaren is: de 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten en de 7 kandelaren die u hebt gezien zijn de 7 gemeenten. Tot zover. Lieve broeders en zusters, vrienden, we hebben gelezen uit Openbaring 1. En ik leg zo heel scherp de nadruk erop, omdat het een openbaring is. Heel vaak wordt er ook gesproken over openbaringen, maar het is 1 openbaring van datgene wat Johannes te zien krijgt. Het is ook niet de openbaring van Johannes, maar het is de openbaring van, en dat kunt u lezen in het eerste vers van Openbaring 1, het is de openbaring van Jezus Christus. Het is de openbaring van Jezus Christus. En deze openbaring, dit hele Bijbelboek, is gegeven aan Johannes. Nou, even heel kort, wie was Johannes? Johannes is een van de discipelen, en er wordt geschreven in het Johannes-evangelie, die Jezus lief heeft. Het is een broer van Jacobus, samen zijn ze zonen van Zebedeus en worden ze wel de zonen van de donder genoemd. Het zijn samen met Petrus, Jacobus en Johannes, zijn zij degene, de 3, die in een hele intieme zone rondom de Heer Jezus verkeren. Ze zijn bijvoorbeeld erbij als Jezus op de berg van de verheerlijking is en daar Mozes en Elia ontmoet. En ze zijn er vaker bij. Ze worden vaker genoemd als 3 discipelen die heel intiem zijn met de Heer Jezus. Nou, vers 1 van Openbaring 1 zegt verder, of vers 9, sorry, zegt verder, als Johannes dan komt: ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking. Hij is verbannen namelijk naar het eiland Patmos. Hij is verbannen naar het eiland Patmos onder de beruchte keizer Domitianus. En deze keizer die heeft een ernstige christenvervolging op zijn geweten. Hij wou alles wat te maken had met de volgelingen van de Jezus van Nazareth, de man van Nazareth, wou hij wegdoen, wou hij vermoorden. En het is ook echt bekend dat onder deze keizer ook echt een stevige vervolging heeft plaatsgevonden. Maar het mooie is, en dat is net zo als bij keizer Augustus, ten tijde van de geboorte van de Heer Jezus, dat zowel keizer Domitianus als keizer Augustus door God gebruikt zijn om tot het doel van God te komen. Denk bijvoorbeeld aan keizer Augustus die een volkstelling wou houden, dat iedereen ingeschreven moest worden in de stad waar hij vandaan kwam. En nou ja, toen moest ook Jozef en Maria moesten op weg gaan. Waarom? Omdat ze naar de stad van David moesten, naar Bethlehem, om ingeschreven te worden. En zo heeft de Heere keizer Augustus gebruikt om de profetieën die staan in het Oude Testament ook daadwerkelijk tot een vervulling te brengen. Want de Heer Jezus moest namelijk geboren worden, zegt Micha 5 vers 1, in Bethlehem, in het Bethlehem Ephrata, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda. Uit u zal mijn voortkomen. En die tekst gaat dan verder. Maar ook deze de keizer, Domitianus, die heeft ook meegeholpen in het plan van de Heere God. Hij heeft ervoor gezorgd dat die oude Johannes verbannen werd naar het eiland Patmos. En daar, op dat eiland Patmos, heeft de Heere Jezus zichzelf en de toekomst geopenbaard aan Johannes. Nou, waar ligt Patmos? Patmos ligt in de Egeïsche Zee, onder het huidige Turkije ligt die zee, en het ligt zo'n beetje onder Izmir. Dus dat is ook wel een beetje de ruimte waar Paulus natuurlijk heel vaak ook zijn zendingsreizen heeft gedaan. Hè. Als Paulus zijn zendingsreizen doet, komt hij ook heel vaak in het huidige Turkije. Ook in Griekenland en Macedonië, maar ook heel vaak in het huidige Turkije. En de zeven gemeenten die we gelezen hebben, die staan in vers 11, dat zijn ook de gemeenten in Klein-Azië. En wat is dat? Klein-Azië, dat is het huidige Turkije. En Johannes zit dus op het eiland Patmos. Nou, nu hebben we een beetje gekeken naar wie is Johannes nou eigenlijk. Johannes is ook de enige van wie de overlevering niet zegt dat hij door moord om het leven is gekomen. Alle overige discipelen van de Heer Jezus, behoudens Judas, want die heeft zelfmoord gepleegd, maar alle overige discipelen van de Heer Jezus, dan schrijft de kerkgeschiedenis dat ze vermoord zijn. Op gruwelijke wijze. Behalve deze Johannes. Nou, en dan komen we bij wat we vandaag met elkaar willen gaan behandelen, namelijk de kern. En de kern, die heb ik opgeschreven in principe in drie punten. Jezus Christus maakt zich bekend. En dan Johannes keert zich om. En Jezus Christus komt Johannes tegemoet. Dus het eerste is Jezus Christus maakt zich bekend. En Johannes, het tweede punt, Johannes keert zich om. En het derde punt, Jezus Christus komt Johannes tegemoet. Nou, laten we eerst eens kijken naar het eerste punt. Jezus Christus maakt zich bekend. Wat we dan moeten lezen is dat er staat in vers 10, ik was in de geest op de dag van de Heere. En de dag van de Heere, heel veel, en u zult het waarschijnlijk niet meer geloven, maar nog heel veel christenen, die gaan ervan uit dat de dag van de Heere de zondag is. Maar als wij in de Bijbel bestuderen wat de dag van de Heere is, dan komen we bijvoorbeeld tegen in Jesaja 2 vers 12, want de dag van de Heere van de legermachten zal zijn tegen al wie hoogmoedig en trots is, tegen al wie zich verheft opdat hij vernederd zal worden. Daar wordt de dag van de Heere aangeduid als een oordeelsdag. En ook in Handelingen 2 vers 19 en 20, als Petrus zijn pinksterpreek houdt, dan staat er, en ik zal wonderen geven in de hemel boven en tekenen op de aarde bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in de duisternis en de maan in bloed, voordat de grote, onzagwekkende dag van de Heere komt. Dus daar wordt de dag van de Heere groot en onzagwekkend genoemd. Nou, dat is wat anders als de zondag. Dat is wat anders als de zondag. En zo zou je nog vele andere teksten erbij kunnen halen die gaan over een dag, over een periode die gaat komen. Want als je dan de teksten er ook bij gaat halen, dan zie je dat die dag niet is een dag van 24 uur, maar dat het een periode is die echt groot en onzagwekkend is, waarin de Heere God gaat komen tot zijn einde, tot het einde. Tot het einde wat hij wil, tot het doel wat hij wil bereiken. De Heere God komt zelf niet tot het einde, maar hij komt bij het einde wat hij wil bereiken, tot zijn doel. En daarvoor zeggen en schrijven heel veel profeten over de dag van de Heere dat hij ontzagwekkend is. Maar het is deze dag die Johannes te zien krijgt, hier op het eiland Patmos. En waarin de Heere Jezus zich aan het begin van dit hele gebeuren, aan het begin van deze hele openbaring, waarin de Heere Jezus zich bekend maakt. En ik stel me dat zo voor dat Johannes dan daar is en dat hij dan achter hem die stem hoort. En vers 11 zegt dat, die zei, ik ben de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. De eerste en de laatste. Dat is hoe de Heere Jezus zichzelf bekend maakt aan Johannes. Op die dag van de Heere. Zo voor aan die dag van de Heere. En dan maakt hij zich bekend, de Heere Jezus maakt zich bekend als de eerste en de laatste. Ik stel me dat zo voor, misschien is dat wat eenvoudiger gezegd, maar ik stel me dat zo voor dat de Heere Jezus echt zichzelf bekend maakt als de tijdloze. Dat hij het begin, dat hij de eerste en de laatste, de Alfa en de Omega is. Alles wat er is, wat er gebeurd is en wat er zijn zal en wat er nog zal gebeuren, dat valt binnen wie hij is. Hij is tijdloos. Hij is de Alfa en de Omega, het eerste en het laatste. Alles vindt zijn oorsprong in hem. Alles. Ook wij. Ook de gemeente. Ook datgene wat God straks gaat bereiken. Ja, de hele schepping, zegt Paulus in de Colossensebrief, u kunt het nalezen, Colossense 2, zegt Paulus, alles vindt zijn oorsprong in de Heere Jezus Christus. En het is ook, en onze broeder heeft net Openbaring 5 vers 12 aangehaald. Maar als we dan Openbaring 5 er nog eens een keer bij pakken, en dan bijvoorbeeld vers 6 erbij pakken. En dan moet u beseffen dat Johannes dan te horen krijgt over wie is het waard die boekrol te nemen en die zegels te verbreken, die zeven zegels te verbreken. En dan wordt er niemand gevonden in de hemel en op de aarde en onder de aarde wordt niemand gevonden die het waardig is om die boekrol te pakken. En dan begint Johannes te huilen, omdat niemand het waardig is. En wat staat er dan? Wordt hij door één van de ouderlingen, die zegt tegen hem, huil niet, want één is de waardig. En wat ziet Johannes dan in vers 6? En ik zag en zie te midden van de troon en van de vier dieren en te midden van de ouderlingen stond een lam als geslacht. Het offer van de Heer Jezus Christus, dat heeft niet alleen gezorgd dat wij gered zijn, dat wij weer een vrije toegang door het geloof in de Heer Jezus Christus hebben tot God, tot zijn genadetroon, maar het offer van de Heer Jezus Christus, dat zorgt ervoor dat God tot zijn einde kan komen met zijn plan wat hij heeft in deze wereld. Met de heidenvolken, met zijn volk Israël. Want die zeven zegels die verbroken gaan worden, dat gaat het lam doen als geslacht. En daarom, onze broeder had een vers 12 voorgelezen en dat staat er dan ook zo mooi in vers 12. En ze zeiden met luide stem, het lam, en niet, daar staat niet alleen het lam, maar daar staat het lam dat geslacht is. Het offer van de Heer Jezus. Het feit dat hij volkomen onderworpen was aan de wil van zijn hemelse vader tot in de dood, ja zelfs tot de kruisdood toe, heeft hem waardig gemaakt, zodat Openbaring 21 vers 5. Zie, ik maak alle dingen nieuw. Zeker zal kunnen komen. Omdat de Heer Jezus Christus volkomen gehoorzaam geweest is. En dat is het mooie. En vandaar ook dat als de Heer Jezus zich bekend maakt in openbaring 1. Als de Alfa en de Omega, de eerste en het laatste. En dan gaat hij zometeen verder. We komen daar straks nog op terug. Maar als hij zich zo bekend maakt, dan mogen wij weten dat alles zijn oorsprong heeft in de Heer Jezus Christus. Dus de Heer Jezus maakt zich bekend als de Alfa en de Omega, de eerste en de laatste. En dan geeft hij Johannes ook een opdracht. En dan staat er ook in vers 11, wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Het is een eenvoudige opdracht. Wat hij ziet, wat Johannes te zien krijgt, dat moet hij schrijven. Een eenvoudige opdracht. Het punt is dat er hier op deze eenvoudige opdracht gehoorzaamheid van Johannes wordt gevraagd. Er wordt gehoorzaamheid van Johannes gevraagd. Hij krijgt de opdracht om te zien en te schrijven. En als we dan bij het eerste punt stilstaan, dat de Heer Jezus zich bekend maakt, dan heeft hij dat, en ik hoop dat we dat allemaal kunnen zeggen, dat heeft hij dat ook gedaan in onze levens. Dat hij zichzelf bekend heeft gemaakt. Dat hij zichzelf bekend heeft gemaakt aan ons. Als de oorsprong van ons bestaan. En daarom zegt Paulus ook niet meer, ik leef, maar Christus leeft in mij. Maar ook ons heeft hij een heel eenvoudige opdracht gegeven. Om hem te laten zien in deze wereld. Een eenvoudige opdracht die niet altijd makkelijk is om uit te voeren. Omdat wij zo met de strijd in ons eigen leven ook te maken hebben. Maar daarin heeft God ons aan elkaar gegeven, heeft de Heer Jezus ons aan elkaar gegeven, om die opdracht die Hij aan ons geeft, om Hemzelf te leven, om een leesbare brief, zegt Paulus in de Korinthebrief, om een leesbare brief te zijn in deze wereld, geschreven door de Heilige Geest, die Christus in ons laat zien. Die opdracht hebben wij met elkaar. En hoe gaan wij met die opdracht om? Johannes was gehoorzaam. Johannes was gehoorzaam. Hij heeft de openbaring die hij te zien kreeg, heeft hij opgeschreven. En het is tot een heil geworden van veel mensen. Ik kan u wel zeggen, openbaring is voor mij een troostboek geworden. Nu het boek voor mij helder is geworden. Maar dat komt omdat Johannes gehoorzaam is geweest om datgene wat hij te zien kreeg ook heeft opgeschreven. En zijn de dingen die in ons leven gebeuren, onze verhouding, hoe de Heer Jezus, onze verhouding met de Heer Jezus en hoe de Heer Jezus zichzelf heeft geopenbaard in onze levens, is dat tot troost geworden voor de mensen om ons heen? Dat wij iets van de Heer Jezus hebben mogen laten zien, omdat wij zo onder de indruk zijn gekomen van wie Hij is. En hoe Hij zich aan ons heeft bekendgemaakt. En dan komen we gelijk bij het tweede punt. Johannes keert zich om. Dat lezen we in vers 12. Gewoon heel kernachtig. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij omgekeerd had, zag ik 7 gouden kandelaren. Te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. Daar zit ik dan over na te denken. Hoezo zou er nou staan iemand die op de Zoon des Mensen leek? Nou, omdat hij waarschijnlijk, nee, niet waarschijnlijk, omdat hij Christus zo helemaal niet kende. Hij kende hem als een man met wie hij had opgetrokken. Hij kende hem als de opgestane. Als de opgestane Heer, als de opgestane Heiland. Hij had hem gezien samen met de andere apostelen, de discipelen, toen hij vanaf de Olijfberg werd opgenomen. Maar wat hij nu te zien krijgt, ja, hij lijkt wel op de Zoon des Mensen. Hij lijkt wel op diegene met wie hij is opgetrokken. Maar als hij hem dan omschrijft, dan is hij zo groot. Johannes herkent hem en hij beschrijft hem. We hebben dat gelezen met elkaar. We zouden daar heel erg diep op in kunnen gaan. Dat doen we nu niet. Maar op het moment dat Johannes hem beschrijft, hoe hij hem op dat moment ziet, valt hij als dood aan zijn voeten. Hij valt als dood aan zijn voeten. En wat zegt mij dat? Nou, Johannes had een ontzag voor hem. Wat hij daar te zien kreeg, was zo groot en het maakte hem zo klein. Het was precies datgene, moet ik nu aan denken, wat zijn naamgenoot Johannes de Doper van de Heer Jezus een keer had gezegd in Johannes 3, vers 30. Hij, wijzend op de Heer Jezus, moet wassen, moet groeien en ik moet minder worden. En deze Johannes laat dat zien, want hij ziet de Christus, de verheerlijkte Christus. En dat is zo geweldig. En dat geeft hem zo het idee wie hij is, dat hij als dood aan zijn voeten ligt. Hij is niets voor degene die hem zichtbaar wordt. Voor degene die hij ziet. Dat is misschien ook wel een vraag voor ons vandaag de dag. Hoe zien wij Jezus? Hoe zien wij Jezus de Christus? Hebben wij nog ontzag voor hem? Hebben wij nog ontzag voor hem? Natuurlijk mogen wij hem vriend noemen. En ik weet niet of de jongeren dat nog kennen, maar eerder knikkende ik altijd veel op het schoolplein. Maar we mogen hem vriend noemen, maar hij is niet ons knikkervriendje. Is hij, als we het hebben over de Heer Jezus Christus, is hij dan echt iemand voor wie we ontzag hebben? Omdat we weten dat hij de Zoon van God is. En dat ontzag, bij heel veel mensen geeft ontzag een bepaalde verwijdering, maar dat niet. Dat is niet de bedoeling. Maar wel een ontzag die ons echt laat beseffen wie hij is. De Christus, de Zoon van de levende God, die voor ons aan het kruis is gegaan, die voor ons geleden heeft, die voor de Vader volkomen gehoorzaam is geweest, die het ontzag verdient van ons leven. En die wij het ontzag mogen geven. Wat zal er gebeuren, zeg, als de Heer Jezus Christus zich zo openbaart zoals hij zich aan Johannes heeft geopenbaard? Maar dat was wel na zijn opstanding. Dat is wel hoe Johannes hem nu te zien krijgt. Soms denk ik wel eens dat wij, en dan kijk ik ook naar mijn eigen leven, broeders en zusters, lieve vrienden, omdat ik mezelf daar ook echt voor moet, bij mezelf daar ook echt voor moet waken, dat wij de Heer Jezus werkelijk de plek geven en de plaats geven in ons leven die hem toekomt. Die hem toekomt. En nogmaals, niet als iemand die die verwijdering toelaat, maar wel dat we werkelijk gewoon in alle vrijheid met hem mogen leven. Maar wel als degene die de Heer van ons leven is, die de Kyrios is, de Christus, de gezalfde van God. Johannes laat het hier zien, hij viel als dood aan zijn voeten. Hij viel als dood aan zijn voeten. Johannes krijgt hem hier te zien als iemand die staat midden tussen de zeven gouden kandelaren. Midden tussen de zeven gouden kandelaren. We hebben het gelezen in Johannes 1 ook, aan het einde, dat de zeven gouden kandelaren de zeven gemeenten zijn. En in het midden van die gemeenten, daar is de Heer Jezus. In het midden van de gemeente. En dat is gewoon natuurlijk een hele makkelijke, eenvoudige vraag. Als wij nou kijken waar de plek van de Heer Jezus is, die onze ontzag verdient, wat is dan de plek van de Heer Jezus in uw gemeente? In het midden? Centraal? Gaat alles om het feit dat wij in het midden van de gemeente de Heer Jezus willen verhogen? Ja, we preken christocentrisch, met Christus in het midden. Ja, dat is mooi. Dat is mooi. Maar is de koffiedienst er zo op ingericht dat Christus in het midden is? De techniek? Dat Christus in het midden is? De muziek? De kosters die de deur open doen, of hoe dat ook hier gaat, ik weet het niet precies. Maar dat alles, de kinderdienst, dat alles in het midden van de gemeente erop gericht is. En dat we ook dat in ons leven meedragen, dat het besef is. Dat we alles wat we doen erop uit is om die Christus, voor wie wij ontzag hebben, in het midden van de gemeente te verhogen. In alle taken die we doen. Misschien wel taken ook waarvan wij denken van, nou, daar kun je het niet zo laten zien. Misschien zijn dat juist wel de taken waar we het in kunnen laten zien dat het ons gaat om de liefde van de Heer. Dat we zoveel ontzag hebben voor Hem. En dat we beseffen dat we voor de rest niets zijn. Dat we als dood liggen aan zijn voeten. En dat we het leven wat we hebben, enkel en alleen het leven is dat Hij ons in genade heeft gegeven. En dat we gewoon zeggen van, ja, alles wat we zelf betreft, alles is dood. En als de Heer wat voor me vraagt, dan doen we dat. Waarom? Omdat het gaat om Hem. Want zelf ben ik als dood aan zijn voeten. En als er dingen gevraagd worden binnen de gemeente, dan weet ik dat we de Heer Jezus mogen dienen. Dat we samen de Heer Jezus willen dienen. En ik, omdat ik ontzag voor Hem heb, doe ik het. Ja, maar. Nee. Nee. Niet ja, maar. Dat ja, maar, dat mondt ook heel vaak uit in gejammer. Maar ja, maar is niet Bijbels. Maar, dat is Bijbels. En daarom vinden we geen reden, geen argument, maar we gaan gewoon met elkaar kijken hoe wij in al de taken, in deze hele gemeente, in deze hele gemeenschap, in wat er gewoon gebeurt, hoe wij Christus in het midden kunnen houden. Johannes keerde zich om. Johannes keerde zich om. Want weet u, en dat is zo mooi, weet u, op het moment dat wij dus Christus in het midden hebben en er met z'n allen op uit zijn om Hem in het midden te houden. En van onszelf ook echt beseffen en weten van wij zijn als dood aan zijn voeten. Wat gebeurt er dan? Dan komen we bij het derde punt. Dan staat er namelijk, en dat punt heb ik genoemd, Jezus Christus komt Johannes tegemoet. Als we zo vol ontzag Hem in het leven erkennen en ook in de gemeente erkennen, en als dood aan zijn voeten liggen, dan zegt hij in vers 17, dan zien wij in vers 17 dat Jezus Christus Johannes tegemoet komt. Die houding in vers 17, als dood aan zijn voeten liggen, hem gewoon totaal het ontzag geven wat hem toekomt, die houding geeft bij Johannes dat de Heer Jezus naar hem toekomt en de rechterhand op hem legt. En zegt, wees niet bevreesd. Wees niet bevreesd. En dan gaat hij weer verder waar hij in de eerste verse mee geëindigd was. In vers 11, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. En daar zie je het, hè? Wat de mens, dat de mens gewoon in principe zonder Christus niets meer is. Dat de mens als dood aan zijn voeten ligt. Dat hem alle ontzag, alle eer, alle waardigheid, alle heiligheid, alle lof, alle aanbidding toekomt. En dat wij als dood aan zijn voeten liggen. En dat de Heer Jezus zijn rechterhand, de hand die aangeeft, iets van de belangrijkheid. Daarom is de positie, de rechtere positie ook zo belangrijk. Die hand, die wordt op Johannes gelegd en er staat er, wees niet bevreesd. Want jij ligt hier als dood aan mijn voeten, maar weet dat ik leef. Ik ben de levende, zegt de Heer Jezus. Ik ben de levende. En de dood kan jou niets meer doen. Want de sleutels van de dood en van het dodenrijk zijn in mijn macht. De dood heeft niet het laatste woord. Het leven heeft het laatste woord. En allen die in mijn zijn, hebben het leven. En dat is hoe de Heer Jezus Christus Johannes tegemoet komt. Als Johannes daar zo als dood aan de voeten van de Heer Jezus ligt. Omdat hij zo beseft dat deze mens lijkt op de Zoon des Mensen. En dan beschrijft hij hem en dan kan hij niets anders doen dan helemaal plat gaan. En dan wijst de Heer Jezus op het moment, dat is ook in de gemeente zo, op het moment dat wij allemaal plat liggen vanuit onszelf. Dan blijft er één iemand staan. Jezus. De Christus. Jezus, de Christus, blijft recht overeind staan. En hij komt dan in de gemeente, hij gaat dan door de gemeente heen en hij legt dan de rechterhand op ons, telkens weer opnieuw. En dan zegt hij, omdat wij zo vol ontzag voor hem zijn, dan zegt hij, wees niet bevreesd. Ik ben de levende. Ik ben de eerste en de laatste, ook van jouw leven. Ik ben de eerste en de laatste, ook van deze gemeente. En het leven dat ik leef, dat leef ik niet meer voor mezelf, maar voor hem. En als dat, wat we zien bij Johannes, als dat werkelijk steeds dieper in de gemeente, in onze gemeente gaat landen, dan gaan gemeenten, dan gaat deze gemeente, maar dan gaan we ook zelf steeds meer leven vanuit het leven van de Heer Jezus. Vanuit het leven van de Heer Jezus. En dan kunnen we ook steeds meer en meer die opdracht vervullen die hij ons heeft gegeven. Namelijk om te zien en om een leesbare brief van de Heer Jezus te zijn. Tot slot dit. Als Johannes schrijft in vers 19. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Dan doet dat mij denken aan het verleden, aan de heden en de toekomst. En wat zegt mij dat? Nou dit. De tijd, zowel het verleden, de heden en de toekomst, zijn in Gods hand. Wat er ook gebeurt. Wat er ook gebeurd is. En wat er ook zal gebeuren. Maar mensen kunnen de tijden nog wel eens onderscheiden als, ja, dat was in die tijd, maar die tijd leven wij nu niet meer en de tijd die komen gaat is weer... Nee, voor God is het maar één tijd waarin hij in de tijd tot zijn doel gaat komen. Dat geeft mij ook troost. Dat het hem niet uit de hand loopt. Want God staat boven de tijd. Hij is tijd. Loos. En God heeft voor ons de tijd gemaakt. En wat het grootste is, hij heeft voor ons in de tijd een punt gezet. En als we inzoomen op die punt, dan zien wij het kruis. En dan weten wij dat er een lam is. Als geslacht, die de eerste is en de laatste, de alfa en de omega, het begin en het einde, die leeft tot in alle eeuwigheid. En daarom mogen we tegen elkaar zeggen, al Gods beloften, al datgene wat hij heeft gesproken, zijn in Jezus Christus. Ja en amen.